Welkom bij de vierde aflevering van de podcast Nieuw in het Vak. De podcast over iedereen die nieuw in het adviesvak is of juist in contact wil komen met mede-adviseurs. We hebben het over thema's rondom het zijn van een adviseur. En deze aflevering is dat het zijn van een adviseur met een opdracht in het buitenland. Ineens ben je geen toerist meer in een ander land. Wat komt er allemaal bij kijken als je een opdracht doet in het buitenland? Zoals altijd hebben we twee mensen aan tafel om in gesprek te gaan over dit thema. Eén via opleidingsinstituut CIO en één via HIRO. En dit keer kan ik ook zeggen, één aan het begin, relatief aan het begin van de carrière en iemand anders relatief aan het eind ervan. Beide hebben ze ervaring met adviesopdrachten in het buitenland. Het zijn Maartje Krijnen en Peter Rozemond. Peter is Senior Management Consultant bij adviesbureau Compassium en heeft 40 jaar ervaring als adviseur in binnen- en buitenland. Bij CIO heb ik dit jaar nog een training gehad van projectmanagement bij CIO en Peter was daar de trainer. Naast hem zit Maartje Krijnen, mijn collega bij HIRO Amsterdam. En Maartje is consultant en heeft een jaar lang voor HIRO in Kaapstad gewerkt. En gewoond. Met haar vriend, hè? Begrijp ik dat goed?
Klopt.
Ja. Onder meer maatschappelijke opdrachten gedaan. Nou, welkom.
Dankjewel.
Dankjewel.
Leuk dat jullie er zijn.
Ja, leuk om hier te zijn.
Ja, dank voor de uitnodiging.
Alsjeblieft. Ja, ik ben heel blij dat we überhaupt ook een moment hebben gevonden dat jullie allebei in Nederland zijn.
Het is bijna kerst, hè?
Dat ook.
We willen hier thuis zijn.
Ja, dat blijft dus ook. Want ik ben ook wel benieuwd waar jullie eigenlijk vandaan komen nu. Van welke opdracht in het buitenland dan? Peter, je zegt je bent terug voor de kerst. Waar kom je vandaan?
Ik ben het afgelopen jaar, eigenlijk vanaf februari, veel in het Caribisch gebied geweest. Aanvankelijk op Curaçao en Aruba. Maar het leeuwendeel van de tijd, 10 maanden, op Sint Maarten. En daar heb ik de overheid van Sint Maarten geholpen met het maken van een meerjarig plan voor de verbetering van de effectiviteit en de efficiëntie en de kwaliteit van de overheid.
Oh ja. Ja. En hoe is dat ontstaan?
Hoe is dat ontstaan? Eigenlijk in het verlengde van, eigenlijk door toeval moet ik zeggen. Ik was op bezoek bij bij iemand uit mijn netwerk van een ander bureau, MDF. En daar werd iemand met wie ik in gesprek was tijdens het gesprek gebeld. Met de vraag, kun jij enkele weken op Curaçao een opdracht doen? En die persoon die gaf als antwoord, nou, de komende 6 weken niet, want dan ga ik op vakantie. Het was begin juni. Maar er zit iemand tegenover mij die dat prima zou kunnen. En ik dus al heftig ja schudde. om een lang verhaal kort te maken, zo is die opdracht dus in Curaçao begonnen. En dat ging kennelijk zo goed dat ik ook werd uitgenodigd om hetzelfde te doen op Aruba en Sint Maarten. De drie landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden naast Nederland.
Ja.
Eigenlijk bij toeval.
Bij toeval.
Ja.
En heftig het hoofd schudden, dat enthousiasme, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Laten we het daar nog even over hebben straks.
Ja. Dat helpt soms. Soms is dat nodig om ergens in te rollen.
Ja, oké. Want Maartje, jij komt ook ergens vandaan. Je bent deze zomer teruggekomen.
Klopt, einde zomer.
Ja. Einde zomer. Ja. Waar kwam jij vandaan?
Ik heb een jaar in Kaapstad in Zuid-Afrika gewoond en gewerkt voor HIRO. En dat was eigenlijk een bijzondere samenloop van omstandigheden. Mijn partner werd gevraagd om voor zijn werk een jaar in het buitenland te wonen. Of in ieder geval tenminste een jaar in het buitenland te wonen. En dan kom je op zo'n gesprek van wat gaan we doen? Ga jij naar het buitenland? Gaan we samen naar het buitenland? Het was altijd een droom van ons om gezamenlijk een tijdje in het buitenland te wonen. Maar wel altijd een soort idee van dit zal waarschijnlijk nooit gebeuren. Het zou waanzinnig zijn, maar ja, het is een droom. Ja. En toen kwam het eigenlijk zo dat Jurgen, de oprichter van Hiro, hoorde over mijn plannen om wellicht naar Kaapstad te verhuizen. En hij vertelde over Marion Goodman. En zij is een belangrijke leermeester eigenlijk van Hiro. En ook een reden waarom Hiro is opgericht. Bij Hiro werken we natuurlijk aan sociale innovatieprojecten. Volgens verschillende verandermethoden. En een van die verandermethoden die we gebruiken is Theory U. En Theory U komt uit Amerika. MIT is de plek waar die theorie dat... Ja, al die onderzoeken is gedaan. En Marion Goodman is een van de uitdragers van die theorie. En zij woont en werkt in Kaapstad. Zij is zelf Zuid-Afrikaans. En die twee dingen kwamen eigenlijk bij elkaar. Dat ik daar naartoe kon gaan om met haar te leren, van haar te leren. En eigenlijk die kennis binnen Hiro te vertalen. En ook lokaal aan sociale innovatieprojecten te werken. Dus dat waren eigenlijk twee soort routes die bij elkaar kwamen, waardoor het mogelijk was om tijdelijk in Kaapstad te wonen en te werken voor Hiro. Dus dat was heel bijzonder.
Mooi.
Ja.
Mooi
ja.
Dat het ook zo samenkwam met eigenlijk ook de kans die je vriend had.
Ja.
En dat je er zo bent voor gegaan.
Ja. Ik hou niet
weer
zo van
toeval.
De zin. Het voelde een beetje meant to be. Het is niet een zin die ik heel vaak gebruik, maar dit was wel een beetje meant to be. ja.
En bij jou was het dus ook een droom om in het buitenland te wonen, ook te werken dan.
Ja. Om te kijken wat het met je doet als je de plek waar je zo bekend bent even achter je laat.
Ja.
Ik ben geboren in Amsterdam en heb daar eigenlijk mijn hele leven gewoond en ik vond het heel bijzonder om mee te maken wat het met jezelf doet als je alles wat je kent even achter je laat en opnieuw moet beginnen en een nieuw sociaal netwerk opbouwt en er ook achter komt wie je bent in Amsterdam en wie je dan bent als je even in een andere omgeving woont. Dus
ja.
Dat was echt heel, heel bijzonder.
Gaaf. En Peter, jij had dus ook dat je enthousiast werd toen je gesprekspartner aan de telefoon stond en zei, ja, ik weet wel iemand.
Ja, het is grappig. Maatje heeft het over Theory U, hè?
Mm-hmm.
Ik werd gevraagd voor de Theory of Change. Het zou best interessant zijn om die twee eens naast elkaar te leggen. De Theory of Change is eigenlijk een verandervisie, hè, op... Vanuit een droom die je kunt onder woorden kunt brengen of in beeld kunt uitdrukken. Wat is nou nodig? Hè? Welke impact wil je hebben? En welke outcomes heb je daarvoor nodig? En welke resultaten moet je dan opleveren? En dat is in het kort het verhaal van de veranderpaden binnen de Theory of Change. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties had besloten, in overleg met de landen, om die Theory of Change als methodiek in te zetten, om meer visie te mobiliseren binnen de landen, met behulp dus van die Theory of Change.
Ja.
En ik vind dat prachtige vraagstukken, want daarmee breng je verbinding aan, omdat verbinding ontstaat vaak rond een visie.
Ja.
En daar werd ik wel enthousiast van, ja.
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 En was dat enthousiasme extra groot omdat de opdracht in het buitenland zou zijn?
Ja, ik zou het in Nederland ook leuk vinden.
Mm-hmm.
Maar ja, het heeft wel altijd iets van nieuwe delen van de wereld ontdekken. Ik heb veel gereisd in mijn loopbaan. En ook weer regelmatige opdrachten in het buitenland gedaan. En ja, dat tintje zit er altijd wel aan. Van, dat het leuk is om nieuwe werelden te ontdekken. Ja.
Ja. En Maartje heeft nu eigenlijk haar eerste buitenlandervaring gehad als adviseur. ik vraag me dan af, is dat enthousiasme om inderdaad in het buitenland te werken voor jou, Peter, ook ontstaan bij die eerste opdracht of heeft dat een andere bron?
De eerste buitenlandopdracht?
Ja, ja.
Nou, ik weet het niet. Ik denk dat mijn gerichtheid op het buitenland is ontstaan toen ik mijn vrouw heb leren kennen. Mijn vrouw is geboren in Namibië, het buurland van Zuid-Afrika. En heeft ook een hele sterke historische banden met Zuid-Afrika. Ja, dat was in de 90e jaren. En toen zijn we iets heel anders gaan doen. Ik zeg altijd van ik heb in mijn loopbaan 3 gekke projecten gedaan. En het hotelontwikkelingsproject in Namibië was mijn eerste gekke project. Dus eigenlijk vanaf die tijd dat ik mijn vrouw heb leren kennen, is mijn venster op de wereld verder open gegaan. En we hebben het dan wel over zo'n 30 jaar geleden. Tegenwoordig is de wereld geïnternationaliseerd. We werken global en we kijken global, maar dat was toen niet vanzelfsprekend. Dat is echt wel iets van de laatste 40 jaar dat de wereld veel meer open is gegaan. Ja. Als je je voorstelt, in die tijd kwam de mobiele telefoon net op.
Ik kan me voorstellen dat in dat opzicht jouw eerste opdracht of jouw eerste gekke project, zoals je het vertelt, zoals je het beschrijft, ik was heel bezig met werken ook bij Hiro. Omdat we natuurlijk sinds corona hebben ontdekt dat je zo goed kan werken thuis en ook dus in een ander land waar dezelfde tijdzone ook nog eens is. Dus wel interessant wat dat... Dat was alvast heel verschillend zijn. Ik denk dat jij echt helemaal los was even van Nederland op dat moment.
Ja, zeker. Je deed er 25 uur over om er te komen. Hmm. Londen en Johannesburg kwam je in Windhoek.
25 uur.
Ja, en dan moest ik daarna nog 400 kilometer met de auto om in de kustplaats te komen. Ja, dan had je Nederland echt wel even achter je gelaten.
Ja.
Ja. Ik vraag me af of je werk als adviseur op dit moment dan echt wezenlijk anders is in het buitenland als je in het buitenland opdracht doet. Jij zegt Maartje, je was dan ook nog echt deel van Hiro in Nederland.
Ja.
Vond je dat dus een voordeel of een nadeel dat je wat minder ontsnapt van wat er in Nederland gebeurt, zoals Peter wel had dan vroeger in Namibië?
Ik vond het... In mijn werk was het een voordeel, omdat een grote reden van mijn aanwezigheid in Zuid-Afrika was om de kennis die ik daar op deed te vertalen binnen Hiro. Dus het was noodzakelijk om eigenlijk continu in contact te staan met jullie in Nederland. Dus... Voor mijn werk was het juist iets heel... was het echt een voordeel om ook continu wat ik leerde in Zuid-Afrika te kunnen toetsen bij mijn collega's binnen Hiro. En tegelijkertijd ook werk binnen Hiro te doen.
Ik herken het wel hoor, want als ik nu naar mijn laatste opdracht kijk, dan... Dan ben ik niet meer van de wereld af, zeg maar. Mm. Toen kwam ik terug en dan las ik de kranten en dan dacht ik van, waar gaat dit over, weet je wel? Het staat zo ver van je af en wat je normaal gesproken heel belangrijk vindt, was ineens niet meer zo belangrijk.
Ja.
Maar als ik nu op de afgelopen 10 maanden terugkijk, dan heb ik gewoon Zoom-gesprekken, Teams-gesprekken gedaan vanuit het Caribisch gebied met opdrachtgevers hier in Nederland, weet je wel, waar je dan... Want ik ben dan in 10 maanden tijd 3 keer 2 maanden weg geweest naar het Caribisch gebied. Ja, dan loop je andere opdrachten in Nederland gewoon door. Mm. En dat gaat tegenwoordig natuurlijk vlekkeloos vloeiend. Ja.
Ja, dus ook echt andere opdrachten dan waar je voor was ingeschakeld in... Caribische gebied.
Nou ja, bijvoorbeeld een training projectmanagement voor Hiro, om het maar eens even te noemen. Maar ook bij een waterschap hier in Nederland, die zich verder wilde ontwikkelen in de sfeer van arbeidsveiligheid. Dus inderdaad, andere opdrachten lopen gewoon door. Dat was 30 jaar geleden ondenkbaar.
Ja. Zijn er nog specifieke skills voor nodig als je ook nog meerdere opdrachten wil doen terwijl je in het buitenland zit voor één opdracht?
Ik denk wat voor mij werken in het buitenland heeft laten zien bij mij als persoon, maar wellicht is dat ook iets, ja, misschien Peter, wat jij herkent, is het inherent aan adviseur zijn in het buitenland, is dat als adviseur je vaak als extern individu of een extern team binnen een systeem komt, binnen een organisatie komt die al bestaat, waar al een bepaalde cultuur is, waar bepaalde dingen gaan zoals ze gaan. En je komt daar als extern persoon met een frisse blik binnen. En ja, daardoor heb je altijd een soort bepaalde afstand tot een vraagstuk, tot een organisatie, omdat je zelf niet onderdeel was van die organisatie voordat je werd ingehuurd eigenlijk. En ik denk wat voor mij werken in Kaapstad, in verschillende organisaties, heeft laten zien, is dat die afstand op bepaalde momenten nog groter was. Omdat ik ben niet opgegroeid in Zuid-Afrika, ik ben niet opgegroeid in Kaapstad en mis daardoor een grote kennis, omdat je niet daar bent opgegroeid en daar vandaan komt. En ik denk dat die afstand heel erg mijzelf op scherp zette om continu bewust te zijn van de vraag, hoe doe je het goed als adviseur en hoe draag je iets bij zonder dat je al die kennis hebt. En tegelijkertijd is die frisse blik ook je toegevoegde waarde in zo'n vraagstuk. Maar dat is wel een balans die voor mij heel duidelijk werd.
Ja.
In mijn werk.
Heb je daar extra dingen voor moeten doen om die kennis van de cultuur misschien, of bepaalde woorden of bepaalde, ik vul het nu in, maar heb je daar iets extra's voor moeten doen om dat tot je te nemen en te gebruiken?
Ik heb een jaar gewerkt bij een organisatie genaamd Amatuba Collective. Het is een organisatie in Kaapstad die gericht is op jongeren tussen de 18 en 28 jaar oud, die geen toegang hebben tot mentale gezondheidszorg. Door het apartheidsregime, waar ja, nog steeds heel veel zichtbaar van is in Zuid-Afrika, er is enorm veel sociale segregatie en ongelijkheid, hebben heel veel jongeren die in gebieden opgroeien waar geen goede zorginstanties zijn, geen toegang tot mentale gezondheidszorg. En wordt praten over mentale gezondheid als iets taboe-achtigs gezien. En het is ook logisch, want in de piramide van Maslow, als je geen basisvoorzieningen hebt, geen huis hebt, niet genoeg eten hebt, dan is het praten over je mentale gezondheid of daarmee bezig zijn het laatste op je prioriteitenlijst. Maar tegelijkertijd valt daar ook weer heel veel te halen bij deze groep jongeren die daar geen toegang tot heeft. En Amatuba Collective biedt deze jongeren een leerproject aan, waarin ze worden opgeleid tot psychosociale hulpverlener, zodat zij aan hun peers via de telefoon psychosociale hulp kunnen verlenen.
Mooi.
Ja, en ik merkte dat de vragen die mij eerst werden gesteld in mijn opdracht, dat ik voelde dat niet mijn plek was. Dat ik dacht, ik moet heel erg oppassen dat ik niet een plek inneem van iemand uit Zuid-Afrika die deze vraag beter kan beantwoorden dan ik.
Ja.
Dus ik heb in het begin heel erg eigenlijk gecontracteerd wat een vraag was waar ik voelde, dit is passend bij mijn rol hier als Nederlander in deze organisatie. En dat heeft wel even geduurd voordat ik daarachter was van hoe kan ik hier een bijdrage in leveren en hoe doe ik dit goed.
Ja. Ja. En zou je dan zeggen dat contracteren meer belangrijk nog is in het buitenland dan in Nederland?
Voor mij op dat moment wel. Omdat ik voelde heel sterk dat de vragen die eerst aan mij werden gesteld, dat dat niet mijn plek was om daar iets over te zeggen.
En wat voor vragen werden dan eerst aan je gesteld?
Ja, echt meer de strategievragen die langer een langer effect op de organisatie zouden hebben dan dat ik daar waarschijnlijk zou zijn. Omdat daar binnen die organisatie leiders waren die waarvan ik zag dat het veel duurzamer zou zijn als zij daarmee bezig zouden gaan in plaats van ik. En de vraag die ook heel belangrijk was op dat moment is, ze willen met Amatuba Collective is nu 1 locatie in Kaapstad, maar het werkt heel goed. Ze zijn in 2018 begonnen en inmiddels werken er meer dan 100 psychosociale hulpverleners.
Aan de telefoon?
Aan de telefoon. Dus het is eigenlijk een callcenter waarmee ze 30.000 jongeren verspreid over heel Zuid-Afrika bereiken. Dus het is een methode die heel goed werkt. En ze willen verschillende locaties van Amatuba openen in andere grote steden in Zuid-Afrika. In Durban en in Johannesburg. En die vraag die op een gegeven moment bij mij kwam, waarvan ik wist, dit is iets wat ik kan doen, is om met een frisse blik binnen de organisatie te observeren wat die Amatuba way of working is. Wat is hier dat zo goed werkt, wat we nog een keer kunnen doen op een andere locatie? En dat vatten in een document, in een rapport. En dat heb ik gedaan. Omdat daar mijn frisse blik, mijn objectieve blik, juist een toevoeging was in dat vraagstuk. Omdat ik eigenlijk heel nieuwsgierig kon vragen, wat werkt hier nou zo goed? En wat moet je organiseren om deze formule tot succes te brengen in een andere stad in Zuid-Afrika?
Ja. Nou ja, over die vraag hè, van wat is er nou anders in het buitenland die je net stelde. Bij mij komen er 2 dingen op en dat is cultuur en taal. En ik ben daar niet uit. Of ik denk dat taal wel een dingetje is, maar cultuur, daar heb ik eigenlijk steeds twijfels over of dat nou zoveel uitmaakt. Dat is wel wat je heel vaak hoort.
Ja.
Hè, van, het is een andere cultuur en moet je weet van hebben, dan moet je op aansluiten. En dat is denk ik wel zo. Ik denk dat, maar of dat nou typisch iets is voor een buitenland opdracht, dat vraag ik me dus af.
Oh ja.
Ja, als ik een opdracht heb in Zuid-Nederland of in Oost-Nederland of in Noord-Nederland, dan krijg ik ook te horen van, ja Peter, maar we zijn nu in de Achterhoek en hier werken en wonen andere mensen en we zullen je even uitleggen hoe die mensen hier in elkaar zitten. Ja. En wat die oplossing die je nu voorstelt, die werkt niet. En dan denk ik, oké. En hij werkt dus ook niet in Limburg en hij werkt ook niet in Noord-Nederland, hij werkt eigenlijk nergens. En dit is dus eigenlijk de gewone weerstand die je tegenkomt als je dingen wilt veranderen. Dus ik vraag me af of dat nou in het buitenland zo anders is. Ja, in het buitenland kom ik ook weerstand tegen. En dan is de troefkaart hè, van jij bent uit een andere cultuur, is gemakkelijk gespeeld. Want daar valt eigenlijk niks aan te ontkennen. Ja, ik kom uit een andere cultuur.
En dus die scherpte om daar op te letten, is dus overal noodzakelijk, zeg jij?
Ja, is net zo hard in Nederland noodzakelijk als elders. En ik denk dat je cultuurverschillen heel makkelijk overbrugt met nieuwsgierigheid. Dat eigenlijk de sleutel is. Als je, en wat jij ook zegt, van dat je gaat verdiepen en dat je daar iets op bedenkt. Ik heb bijvoorbeeld nu voor deze opdracht een boek gelezen over het slavernijverleden en hoe dat tot op vandaag, de dag van vandaag, doorwerkt. Hoe dat nog altijd de relatie tussen de landen binnen het Koninkrijk in het Caribisch gebied en Nederland soms gespannen kan maken. We hebben het er nooit over, maar het is er altijd. Dat is wel een kenmerk van deze relatie. Maar ja, eerder werkte ik ook in Azië met Indiërs en Filipijnen die aan boord van Nederlandse schepen werkten. daar zag je ook dat mensen uit een andere cultuur kwamen en dat je het kon, dat je verbinding kon leggen als je belangstelling had voor die cultuur, voor hoe dingen werken. Ja. Ik herinner me ook een heel mooi gesprek met de ambtenaren van de gemeente Rundu, dat is ook Namibië, waarin we het gehad hebben over wat zijn nou, we hebben expliciet gesproken over cultuurverschillen. En het was een prachtig gesprek waarin jonge ambtenaren vertelden hoe ze vrienden werden, hoe het met de liefde ging. En dat was allemaal zo anders dan in Nederland en daardoor gewoon heel boeiend. Maar als je het erover gaat hebben en over kunt hebben, ja, dan maak je verbinding.
Ja.
Ik denk dat bewustzijn over dat historische, dat historisch besef van onze aanwezigheid dan als Nederlandse adviseurs in het buitenland, zeker op plekken waar we een koloniaal verleden hebben, dat erg belangrijk is.
Ja.
Dat echt essentieel is.
Ja.
En tegelijkertijd het voor mij ook, dat die vraag zo aanwezig was van hoe doe je dit goed? En wat is mijn rol? En wat is de rol van Nederland in dit bestaande systeem? Wat nog steeds inderdaad doorwerkt in het heden. Dus ik denk dat bewustzijn is heel belangrijk als je werkt in het buitenland.
Ja, maar toch, Maatje, als ik kijk naar wat jij nu doet, dan is begrip van je doelgroep en uit welke achtergrond die nu komt ook heel belangrijk, toch?
Absoluut, absoluut. Het is in elke opdracht belangrijk.
Dus dan neem je dat mee, wat je hebt eigenlijk ook gepraktiseerd in Zuid-Afrika, neem je mee naar Nederland in je huidige opdrachten.
Ja, absoluut. Ik denk dat die urgentie voor mij zo duidelijk werd in Zuid-Afrika. Het was ook een tijd waarin Nederland excuses maakte op meer mondiale schaal. Maar Zuid-Afrika, daar was geen afgevaardigde aanwezig. Dus dat maakte ook dat er een discussie ontstond over waarom dan bepaalde ex-koloniën wel en dan Zuid-Afrika niet. Waardoor je dat continu meeneemt ook in je werk en jouw aanwezigheid daar. Maar ik denk dat ik dat wel meeneem ook nu in mijn werk hier. Ja, absoluut.
Ja.
Voelde je daar ook op aangesproken? Dat Zuid-Afrika niet genoemd werd?
Het viel me wel op. Ja, ik was er al mee bezig.
Ja.
Maar ik weet niet of ik mijzelf als individu daarop aangesproken voelde. Nee. Omdat ik het er ook met de mensen om me heen in Zuid-Afrika over heb gehad veel. Dat dit dat een opmerkelijke gang van zaken was.
Ja. Ja. Ja, het andere ding is taal. Ik vind dus taal, vind ik wel. Over de hele wereld wordt natuurlijk Engels gesproken, maar overal op een andere manier. En in het Caribisch gebied, daar spreekt men dan van Denglish, Dutch English. En daar kan men in een zin gewoon een Nederlands woord ertussen doorgooien. En we zijn het hier in Nederland gewend dat mensen Engelse woorden gebruiken in hun Nederlands. Vinden we wel en doen we zelf ook veelvuldig. Mm-hmm. Maar in het Caribisch gebied is het net andersom. En dan krijg je een zin als we have to regel a few things. En dat woord regel, daar ben je dan niet op voorbereid, dus dat mis je dan. En taal is in ons vak natuurlijk heel belangrijk. Dat je als je een sessie begeleidt, dat je een samenvatting kan maken. Dat wordt een beetje ingewikkeld als je een paar woorden gemist hebt die net de essentie bepalen.
Mm. Ja.
Dus dat vind ik wel. Dat vind ik wel een belangrijk kenmerk van het werk in het buitenland.
En hoe was dat voor jouzelf om dus in het Engels te werken?
Ja, ik kan mezelf over het algemeen vrij goed verstaan als ik Engels spreek. Ik denk dat mensen mij ook wel kunnen verstaan, maar ik vond het toch een handicap.
Ja.
En wat ik dan wel altijd maar deed, dat ik aan het begin zei, bear with me for my language. Het is niet mijn, Engels is niet mijn moerstaal. En, En voor de mensen met wie ik sprak vaak ook niet. Hè? Voor sommige mensen is Frans of Spaans of Papiamento de moedertaal. En dan weet je nooit van, ja, wat hoort iemand dan wel en wat niet.
Mm-hmm. Ja. Dus dat is even wennen aan het begin. Wendt dat op een gegeven moment?
Ja, je moet wel. Ja. Want, maar ik ben me daar wel van bewust dat dat taal een ding is. Ja. Ja. Ja, ook in Australië wordt anders Engels gesproken. Er is een ander vocabulaire. Ik vind Engels, mensen uit Engeland, vind ik vaak ook moeilijker te volgen, omdat ze heel breed vocabulaire hebben. Veel breder dan ik. Dus die gebruiken allerlei woorden ertussen door die ik nooit gebruiken zou. En daar ben je dan toch niet op voorbereid.
Ja.
En als je een tijdje in Zuidelijk Afrika zit, zoals ik dan ook gezeten heb, dan wint dat. Dan weet je van, hier worden woorden gebruikt, Engelse woorden, die in Azië of Australië of in het Caribisch gebied nooit gebruikt zullen worden.
Ja, ik herken dat wel. Zowel het zelf moeten werken in een taal die niet je moedertaal is. Dat merk je vooral op momenten dat je iets moeer bent, dat het lastiger is om je in het Engels goed verstaanbaar te maken. Of in ieder geval verstaanbaar wil maken op de manier hoe je je verstaanbaar wil maken. En waar ik ook heel erg mee bezig ben geweest toen ik daar werkte, was of het een effect heeft op hoe mensen je ervaren. Of je op dezelfde manier je over kan brengen of je uit kan drukken. Of ja, misschien heeft het wel effect op hoe wat je kan uitdrukken en het effect in je werk daarvan.
Denk je dan ook aan de methodes die jullie meenamen in de koffer, bij wijze van spreken? Theory U, Theory of Change. Dat hebben jullie hier in Nederland geleerd, is mijn aanname. En dat wil je dan meenemen om daar te gebruiken. Pasten jullie dat nog enigszins aan? Omdat jullie in een andere context kwamen? Of was dat niet meer of minder dan in een andere context, in een Nederlandse cultuur?
Het voordeel mijn opdracht in Zuid-Afrika was dat werken met Theory U is makkelijker bijna in het Engels, omdat soms de Nederlandse vertaling van sommige typische Theory U termen minder fijn zijn, minder goed klinken dan de Engelse termen. En tegelijkertijd werkte ik in een omgeving waar mensen al bekend waren met Theory U. Dus dat was een voordeel.
Eigenlijk wijzigen we het bijna niet. In Nederland ook, zit ik nu te denken.
Nee.
Terwijl we dat ook wel kunnen doen.
Ja, we zoeken wel eens naar Nederlandse termen, maar
dat is toch nog een lastig zoektocht, hè?
Ja. Precies. En in Zuid-Afrika zijn er zoveel dialecten, zoveel talen. Je hebt natuurlijk het Afrikaans, wat een grote taal is, een belangrijke voertaal is, maar ook Xhosa, waar mijn collega's bij Amatuba, dat was hun moedertaal. Dus Engels was voor hen een heel belangrijke taal, maar eigenlijk Xhosa was de moedertaal. Waardoor je toch een soort common ground hebt dat het allebei niet je moedertaal is, Engels. En tegelijkertijd wordt er ook veel Xhosa gesproken en dat versta ik niet. Dus inderdaad, ik herken heel erg dat taal kan echt een barrière zijn.
Ja. Ja, want juist in de wandelgangen, daar
gebeurt het.
Gebeurt het, hè? Daar hoor je de saillante details die je nodig hebt om alles goed te kunnen begrijpen. En dan schakelt men soms even over op, Xhosa of Papiamento in mijn geval. Ja, dan mis je de essenties. Ja, en wat jouw vraag betreft, taal is natuurlijk Nederlands of Engels of Zuid-Afrikaans of Xhosa of noem maar op. Met het gedachtegoed rond de Theory of Change of de Theory U, of ook waar we het net even over hadden, projectmanagement, breng je ook een taal, je cliëntsysteem binnen. een nieuwe taal. Een taal bijvoorbeeld rond projectmatig werken. Of een taal rond de verandervisie. Hoe realiseer je nou een verandervisie? Ik gebruikte straks al de woorden outcome, impact, input. Nou, dat zijn dan, dat worden gevleugelde begrippen in een organisatie.
Ja.
En daardoor ontstaat ook kennis over een methode en wordt de communicatie makkelijker.
Ja. Dus,
ja.
Het heeft ook waarde. Ook taal binnen. Ja, je brengt ook taal binnen op die manier en dat ondersteunt dan de veranderopgave die je hebt. Ja.
Ja.
Ja. Ik vind het mooi hoe we hierop kunnen reflecteren. Eigenlijk vanuit het adviesvak zelf, heel inhoudelijk, veranderopgave, maar ook heel erg vanuit wat je zelf inbrengt en welke nieuwsgierigheid je nodig hebt om bewust te zijn van de geschiedenis die nu nog steeds doorleeft. Ja, mijn laatste vraag is eigenlijk ook aan Maartje dan in ieder geval ook, omdat je net je eerste opdrachten daar hebt gedaan, je eerste periode in het buitenland, zou je het nog een keer doen?
Zou ik het nog een keer doen? Het voelde als een hele unieke kans. We zijn natuurlijk als Hiro werkzaam in Nederland. Dus voor nu ben ik heel blij om weer in Nederland te zijn, in Amsterdam te zijn en hier weer projecten te doen. Tegelijkertijd vond ik het een heel enorm leerzame tijd om even in het buitenland te wonen. Het smaakt naar meer, tegelijkertijd voelde het ook als één kans die ik heb gegrepen en wellicht blijft het daarbij. Dat weet ik nog niet.
Wie weet.
Ik sta nog aan het begin van mijn carrière, relatief.
Ja.
Ja, ik ben benieuwd.
Spannend.
Wat het gaat brengen.
Kijken naar uit om het te volgen.
Ik had aan het begin van mijn loopbaan ook geen idee wat er allemaal nog zou komen. En ook na die eerste klus in het buitenland niet. Het is ook wel weer heel lekker om in Nederland te zijn. Je moet je ook voorstellen dat als je langdurig in het buitenland zit, en ik heb dan dit jaar 3 keer 2 maanden, je hebt geen sociaal netwerk in dat buitenland. Dus overdag ben je lekker aan het werk. Maar 's avonds in het weekend kan het soms ook alleen zijn. En dan is het gewoon na 2 maanden ook weer genoeg, zeg maar. En fijn om weer thuis te zijn en weer kerst te vieren.
Ja, precies. Ja. Ja. Mooi. Mooie afsluiting, vind ik. Allereerst, dank jullie wel voor het komen. Maartje en Peter, ik vond het heel gezellig en leerzaam. En dank je wel voor het luisteren aan de luisteraars. Hopelijk tot de volgende keer.
Dank je wel.
Dank je wel.